verbonden. Eén verbond, twee verbonden, de twee verbonden, de verbonden, verbonden der beloften, beloften, beloftenissen, of wat de uitdrukkingen maar zijn in de praktijk. Zij, al die uitdrukkingen duiden inderdaad op twee partijen die in een relatie tot elkaar staan. Dat is eigenlijk het idee. En meer zit er in dat woord brit of verbond eigenlijk ook niet. U begrijpt hopelijk dat zo'n term verbond dus tamelijk synoniem is met vrede, waar we het gisteren even over gehad hebben. Want vrede heeft de betekenis dat twee partijen één worden. Het is niet helemaal hetzelfde, maar ze hebben wat met elkaar van doen. Het zijn overlappende begrippen in elk geval. Hoe dan ook, wij kennen enige van die verbonden. Een bekende was die van Adam, gekend als het Adamitisch verbond. Ik heb uit mijn hoofd gisteravond en vanavond even een paar dingen genoemd. Ik moet erbij zeggen, heb ik ook gedaan trouwens, dat daar niet letterlijk van verbond gesproken wordt. Dat wil zeggen, het woord, de uitdrukking zelf, wordt daar niet gebruikt. Maar niettemin kan het de mens niet ontgaan dat God hier in relatie treedt met de mens. En niet zegt, zo, nou heb ik je geschapen, red je. Maar in tegendeel, er werd van tevoren, voordat de mens geschapen werd, gezegd wat er de bedoeling zo ongeveer van was. En toen hij er eenmaal was, werd hem dat ook daadwerkelijk medegedeeld. En na een korte introductie van vallen en opstaan, zal ik maar zeggen. Begint dan eigenlijk die loopbaan van Adam. Dan heb ik de zogeheten zondeval besloten in een korte introductie, want dat zei ik. Want ik heb altijd het idee dat dat hals over kop allemaal gebeurde, hè? U weet wel. Of dacht u dat die arme Adam, nou arme Adam, dat die Adam daar jarenlang gewerkt heeft aan die tuin en die hof en zo? Ik denk het niet. Ik denk een dag of twee misschien. Ik weet het niet, maar ik heb niet de indruk dat dat lang duurde. In elk geval, dan wordt hem nog het een en ander gezegd over zijn toekomst en hoe het verder zou gaan. En dat was het dan. En van die mensheid die eruit voortkomt, komt ook niet veel terecht. Want wie het ook waren en hoeveel het ook waren, zij verdwenen allen in wat wij kennen als de vloed van Noach. Ook genoemd de zonvloed. Wat ik altijd wat lastig vind, want zonvloed betekent ook gewoon vloed. En er waren er wel meer eerder en later op een beperktere schaal. Maar dat doet er nou zoveel niet toe, denk ik. Wat er wat toe doet, is dat wij in hoofdstuk 6 van Genesis dat begrip verbond geïntroduceerd vinden. Dat is namelijk in Genesis 6, vers 18. Waar staat maar met u, de Heer tot Noach. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van al vlees, twee van elk doen in de ark komen. En wat het maar was. En als hier voor het eerst van verbond van Brit gesproken wordt, dan heeft het dus van doen met de functie van Noach als redder der mensheid. Nee, niet van de mensen, want dat was weer niet zo, maar wel van de mensheid als zodanig. Later in het Nieuwe Testament wordt dat ook toegelicht. En dan wordt Noach beschreven als de prediker der gerechtigheid. En hij wordt beschreven als een type van de Heer Jezus Christus. Want zoals er weinigen behouden werden, maar niettemin toch acht. Noach en zijn achttal behouden werden door de vloed heen in deze ark die door Noach gebouwd was op Gods bevel. Zo komt ook daadwerkelijk het nieuwe verbond tot stand. Namelijk dwars door een universeel oordeel heen zijn er die behouden worden en deel krijgen aan de redding die tot stand gebracht is door de ware, de echte trooster. Want zo word je geacht Noach te vertalen, de naam. Door de echte trooster, namelijk door Christus zelf. En de problemen met dit soort uitdrukkingen is ook eigenlijk altijd dat die uitdrukkingen de omstandigheden, de historische omstandigheden ontstijgen. En de woorden gekozen zijn vanwege de profetische betekenis. Soms moet je ook zeggen de geestelijke betekenis die daar ook in besloten ligt. En soms krijg je inderdaad wat grote parabolische taal, zal ik maar zeggen, wat overdreven taal. Hyperbolische moest ik zeggen, maar die pilletjes jongens, dat werkt traag, Pieter. Maar goed, die overdrijvingen zal ik maar zeggen in die taal, dat zijn maar niet overdrijvingen, maar het zijn ruime en daarmee grote woorden, omdat ze meteen spreken over toekomstige aangelegenheden. En hier ook, met u zal ik mijn verbond oprichten. Ik moet u zeggen, dat waar men dan nog net wel eens gehoord heeft van een Adamitisch verbond, wordt het toch nog moeilijk om nog gehoord te hebben van een Noachitisch verbond. Heb je wel eens gehoord van een Noachitisch verbond? Misschien voor de statistiek, maar men weet er niet zo goed raad mee. En men kan het in de verbondstheologie ook niet goed plaatsen in de reeks van verbonden die men daarin tot één maakt. Om de eenvoudige reden dat men van symboliek, van typologie ook eigenlijk niks weet of zelfs niks weten wil. En daarom het verband niet ziet tussen Noach en Christus. Hebben die nog? En dus verdwijnt dit eigenlijk. Toch vinden we hier de introductie van dat begrip verbond. Dit is hier in hoofdstuk 6. En daarna komen wij terecht in hoofdstuk 9... Dan hebben we het slechte weer weer achter ons. Hoofdstuk 9. Waar wij... Nou ja, er staat zelfs boven, hè. Boven hoofdstuk 9 in mijn Bijbel staat er boven... Gods verbond met Noach. Ja, je kan het woord ook niet missen. Dus als je er een kop boven moet zetten, ligt dat erg voor de hand. En dat... Dat verbond met Noach heeft ook bepaalde voorschriften in zich, wet. In de eerste plaats natuurlijk, vers 1, dat de Heer zei tot Noach en zijn zonen, zij vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervuld de aarde. Dat is natuurlijk precies hetzelfde als wat de Heer tot Adam zei. En mocht het hier deel uitmaken van het verbond en dus van een verantwoordelijkheid die God op Adam, op Noach legt, dan moet gezegd worden dat het dan inderdaad overeenkomt met althans deze uitspraak in het Adamitisch verbond. In die zin ligt het in elkaars verlengde. Natuurlijk wel, ja. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervuld de aarde. En toen het eenmaal gebeurd was, mocht het niet, dat weet u, maar goed, we zullen het daar verder niet meer over hebben. Want het schijnt dat de aarde zoveel mensen niet kan dragen. Ik vraag me wel eens af hoeveel windmolens eigenlijk de aarde kan dragen. Als ik bij ons door de Flevopolder rijd. Maar, hè, toestel. Smakeloos en zinloos. Maar vooruit. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervuld de aarde. Ik bedoel, machtsverheffen en wortel trekken, dat is veel moeilijker. Maar het vermenigvuldigen, dat heeft men van harte gedaan. En uw vrees en uw verschrikking zij over al het gerieden des velds, der aarde staat er hier. En over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Het betekent in ieder geval, dat is makkelijk genoeg, betekent in ieder geval dat er in de wereld, in de schepping, sprake is van een bepaalde goddelijke hiërarchie en rangorde, verticale rangorde, die, ik weet nooit hoe ik het netjes moet zeggen, maar dat komt er wel op neer, dat hebben wij afgeschaft, hè. Ik bedoel, hoe was het ook alweer? Er zat een of andere salamander, had iemand uitgevonden. Ik weet niet meer welke salamander het ook alweer was. Bij ons in de buurt van, dat is alweer jaren terug, bij ons in de buurt van Almere. En het heeft dus jaren gekost. Dat wil zeggen, jarenlang heeft men de bouw van Almere Poort daarmee weten uit te stellen. Jammer genoeg is men daarna die salamander nooit meer tegengekomen. Want nu heeft men inderdaad die wijk gebouwd. En ik vrees dat iedereen er toch weer spijt van heeft. Dus, nee, wij bedoelden alleen maar te zeggen dat zelfs de kleinste details in wat wij de natuur noemen, die hebben invloed op de mens. Dat wil zeggen, de mens onderwerpt zich daar tegenwoordig aan. Hè? Wij moeten goed zijn voor de dieren, maar voor elkaar, dat hoeft niet hoor. Hè? Hoewel. Nou ja, laten we het er maar niet over hebben, maar ik vind het een beetje een belachelijke zaak. En men spreekt over de natuur in Nederland die door de mens vernietigd wordt, alsof de mens zelf niet deel uitmaakt van de natuur. En alsof wij dan zoveel wilde natuur in Nederland zouden hebben. Natuur in een rioolput. Ga ik te ver, broeder? Zeg het dan maar hoor, dan stop ik wel. Hebben ze op de kaart gekeken, Nederland is het rioolputje van Europa. Dan komt het nu allemaal bezinksel uit heel Europa, heel de vuile was. Alles komt bij ons in Rotterdam, komt het terecht voorbij Rotterdam en zo. Ik weet wel waar, al die raffinaderijen. Je ruikt dat ook meteen, het rioolputje van Europa. En, weet ik veel. En toen al de rivieren ingedamd heeft, kwam er niet zoveel meer in Nederland. En nou zakt Nederland dus langzaam weg naar waar het vroeger was. En zoals het eigenlijk hoort, de zeebodem. Hè? De heer van Zebulon staat inderdaad dat hij op de zeebodem zou wonen. Waar de vertalers dan weer moeite mee hadden, maar daar heb je Nederland. Maar goed, ik bedoel alleen maar te zeggen die flauwekul van dat men de mens ondergeschikt maakt aan al het andere waarvan men zegt dat het deel uitmaakt van de natuur of dat het de natuur is enzovoort. Maar het is natuurlijk toch heus andersom. Het is alles aan de mens onderworpen. En dat hij er een beetje netjes mee moet omgaan, ja, dat lijkt mij ook wel, ja. Ja, dat meen ik ook serieus. Heel serieus, want ik ben echt een natuurliefhebber. Maar vooruit maar weer, hè. Maar het is sprake van rangorde en daarmee van verantwoordelijkheid. De mens wordt daarboven gesteld, ja. En dan staat er, al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijzen. Want dat is een van de consequenties daarvan, van het voorgaande. Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat wil zeggen met zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw ziel eisen van de hand van alle gedierten. Zal ik het eisen ook van de hand des mensen, van de hand des ijgelings zijn broeders. Zal ik de ziel des mensen eisen, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Misbruik de uitdrukking, God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar als u mij zou vragen, dan zou ik zeggen, inderdaad, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. En waarom zal dus de mens recht spreken over de mens? Want dat staat er. Omdat de mens naar Gods beeld is gemaakt, of was gemaakt, of zal gemaakt worden, ooit nog een keer. Herinnert u zich dat ik wel eens gezegd heb, ook hier, dat tijd, het begrip tijd, in de werkwoordsvervoeging van het Hebreeuws helemaal niet bestaat? En dat de vertalers de Hebreeërs hier wat afgesproken hebben onder elkaar, en dus onder elkaar hebben afgesproken onder welke omstandigheden men zal vertalen in verleden tijden, tegenwoordige tijden, toekomende tijd. Het bestaat dus niet. En het hele punt is dat hier de mens voor de, dit is het opvallende, de mens gesteld wordt om heerschappij te hebben, om recht te spreken dus, over de mens. Kan dat dan zomaar? Er is toch maar één die rechtspraak toekomt als opperste rechter. Dat is God zelf. Hoezo wordt hier dan de rechtspraak in handen van een mens gegeven? Omdat er ooit nog eens een keer een mens zal verschijnen die Gods beeld is. Nou weet ik dat ik met hele grote stappen daar doorheen ga. Want ik vind verder geen punt, nu, deze week. Maar dat is wel waar het op neerkomt. En eigenlijk zou je dus de derde keer, de laatste keer dat het woord mens genoemd wordt, in hier in vers 6 met een hoofdletter schrijven. Hetgeen niet wil zeggen dat voor die tijd niet mensen zouden rechtspreken over mensen, wis en waarachtig wel. Maar uiteindelijk, de hoogste vervulling van wat hier staat, vindt plaats in Christus, de tweede Adam, de laatste mens. En voor wat betreft de mens in het algemeen die naar Gods beeld geschapen is, nou ja, dat ga ik, ik denk niet dat ik dat nou maar weer ga uitleggen, want ja, je blijft altijd bezig. De idee in de Bijbel is dat de mens Gods beeld zou zijn, maar dat de eerste mens die werkelijk beelddrager Gods is, is Jezus van Nazareth in zijn opstanding. En wij, u en ik, van ons staat expliciet in 1 Korinthe 15 dat wij nature het beeld dragen van Adam, van de eerste mens. En dan staat er, en gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen wij, was de bedoeling, het beeld van de hemelse mens dragen. En daarom worden wij, en dat staat weer ergens anders, daarom worden wij veranderd naar het beeld van Gods Zoon. Hetgeen allemaal onzin is als wij van nature beelddragers Gods zouden geweest zijn. Dat zijn wij namelijk niet. Wij zijn beelddragers van Adam. En van Seth, de derde zoon van Adam en Eva, en daarmee de vervanger van Abel, feitelijk staat dat hij was naar het beeld van Adam. En zo is het altijd gebleven. En dat er een hogere bedoeling was, ja, dat is waar. Maar als u in de Bijbel leest over een mens die werkelijk beelddrager Gods is, leest u over de Heer Jezus Christus. En niet in zijn omwandeling op aarde, want er staat nergens, maar dan ook helemaal absoluut nergens, maar sinds zijn opstanding. Nee, dat kan ik niet helpen. De strijd is met theologische opvatting. Sorry. En dat meen ik ook nog. Sorry. Maar het gaat erom wat de Bijbel daarover zegt. Hè? Hij is het beeld Gods. Christus. Goed. En aan hem is dus inderdaad alle oordeel gegeven, Johannes 5. Alle macht in hemel en op aarde, God heeft hem uitermate verhoogd. En hij is de komende koning en rechter. En daar spreekt het hier op voorhand over. Heb je dat? En dat er in de aanloop daarnaartoe een toepassing is op een lager niveau. Ja, dat is zo. En waarom zou dat nou zo zijn? Nou ja, dat is makkelijk genoeg. Dus ter demonstratie, als je dit soort dingen aan de mens overlaat, komt er geen fluit van terecht. Met excuses aan alle fluitisten onder ons. Dat zijn meestal dames toch? Maar goed, er komt ja niks van terecht. Ja, nee, bedoel ik. Het gaat altijd mis. Dat is ook de essentie van het oude verbond der wet. Waarom was het de wet? Wij lezen het van de week nog wel. Waarom was het de wet? Wat is dan de functie en het doel van de wet? En het antwoord is om te demonstreren dat de mens er helemaal niks aan heeft en er helemaal niks mee kan. En waar wet komt, wordt de ellende in het land en de zonde en de misdaden wordt alleen maar erger en meer. Zeg ze dat maar in Den Haag. 200 jaar Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Vergeet het maar rustiger, ze hebben het nog niet geleerd. Hoe meer wetten je maakt, hoe beroerder het wordt en hoe ongedisciplineerder het volk wordt enzovoorts. Zo werkt het nou eenmaal, maar dat is al sinds Mozes officieel van Gods wegen gedemonstreerd. Hoe meer wetten je maakt, hoe minder respect het volk heeft voor de overheid. Ze hebben regeltjes in plaats van een koning. Hebben die nog? Ze hebben regeltjes zwart op wit in plaats van dat ze respect hebben voor iemand die zijn nek uitsteekt en leiding geeft aan hen of aan het volk of wat het maar was. Zo werken die dingen. Ja. Nou goed. Dus wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens. Ik heb daar een streep onder gezet in mijn Bijbel, want dat is het meest opmerkelijke in de uitspraak. Zijn bloed zal niet door God, staat er, zal door de mens vergoot worden. En als het Nieuwe Testament dan dus zegt, waar het maar was, in Romeinen 13 is het, meen ik, dat de overheid Gods dienaresse is en zij draagt het zwaard niet te vergeefs en al dat soort zaken, dan is de vraag, sinds wanneer dan? Dat is de goede vraag dit, hè? Sinds wanneer dan is de overheid Gods dienaresse? En het antwoord is, sinds God zelf een menselijke overheid heeft aangesteld en heeft dat officieel gedaan in deze grondwet hier in Genesis 9. Hier vind je dus, dat is voor de dispensationalisten onder ons, hier vind je dus de instelling van de bedeling van het menselijk bestuur. Human government noemde Scofield het. En ik weet ook geen betere uitdrukking daarvoor, dus ik hou het er maar op. Maar inderdaad, ja. En hierna, dat is dus een paar jaar later, in de praktijk exact 130 jaar later, als u het mij vraagt, vind je dan ook diezelfde mensheid die zich ontwikkeld heeft van 8 man, of ik bedoel personen dus eigenlijk, 8 men, 8 mensen, heeft zich ontwikkeld tot nogal een menigte. En daarna probeert men de hele familie bij elkaar te houden in een voortdurende familieunie, want reunie kan je dan niet zeggen, hè? Een voortdurende unie. Een volkenbond, zeg maar. En toen zei hij, nee, dat was niet de bedoeling, want er stond nog altijd overeind, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervuld de aarde. Dus ze werden geacht dat liedje te zingen over tante Ursula of iets, maar was zo, dag vader en dag moeder, en nooit kwam weer een bordje weer om. Dat was eigenlijk de bedoeling, dat deden ze niet, toen heeft de Heer hun spraak verward, gelijk het is te deze dagen. Ik was laatst nog in Groningen. Maar nee, ik kan het beter niet vertellen. Maar de Heer heeft hun spraak verward. Zij begrijpen elkaar niet meer. En dat is heel wat meer dan alleen maar de spraak overigens. Maar het doet er weinig toe. Het had tot gevolg de verdeling van de mensheid in onderscheidene families en volkeren. Hetgeen beschreven wordt hoe het ging. 2 hoofdstukken verder, Genesis 11... En wij vinden een inventarisatie van die volkeren der aarde al een hoofdstuk eerder in Genesis hoofdstuk 10. Met 3 volkeren groepen, om zo te zeggen. 3 hoofdfamilies. Want rassen mag je niet meer zeggen, hè? Of zoiets. 3 hoofdfamilies en daarna al elk van die 3 onderverdeeld. In totaal 70 volkeren. Waarin u trouwens vergeefs zult zoeken naar de Filistijnen. Want die zijn niet eens een volk. Ook volgens de Bijbel niet. Maar dat doet er nou niet toe. Hè? Is nou even het punt niet. Maar het gaat erom dat hier duidelijk sprake is van een instelling van een bepaalde orde. God zegt tegen de mens hoe hij ervoor staat en wat hij ervan verwacht. En dus wat de verantwoordelijkheid van de mens is. Die mensen onttrekten zich aan. Die zeggen, wij willen niet verdeeld worden over de hele aarde. Wij willen bij elkaar blijven. Dan zegt de Heer, nou ja, dan regel ik dat wel. Hè? Dat is gebeurd. En in de wederkomst van Christus zal hij inderdaad die volkeren, letterlijk staat het er, zal hij de volkeren voor zijn aangezicht vergaderen. En hij zal ze selecteren, dat wil zeggen, hij zal recht spreken, niet alleen over de individuele mensen, maar ook over de volkeren als volkeren. Want zo'n hele instelling van een volk is een Bijbels gegeven. Een volk met een regering. Hebben we die nog?
Ja.
Maar verbond. En dus, waar waren we bij vers 7, want ik lees even verder. Maar gij die nu wees vruchtbaar en vermenigvuldigt, tilt overvloedelijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Voort zei de God tot Noach, let op hoe het verhaald wordt. Hè. Weer en weer en weer en weer. En het is allemaal hetzelfde. En dat is dus een volstrekt Bijbelse aangelegenheid. Ja. Voort zei de God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende: maar ik ziet, ik richt mijn verbond op met u. Let op dat je dat verbond van tussen God en Noach al tegenkwam in hoofdstuk 6. Dat was nog voor de vloed. Dat gaat nog steeds over datzelfde Noachitisch verbond, noemen we het dan. Maar er wordt nog het een en ander bij ingesloten. Zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u, en met alle levende ziel die met u is, van het gevolgde van het vee en van alle gedierte en aarde met u. Hier zie je die hiërarchie gedemonstreerd. Want alles wat geldt voor het hoofd van die hiërarchie geldt voor alles wat zich daaronder bevindt. Heb je dat? Ja. Dat is de reden, misschien moet ik dat even zeggen dan. Dat is de reden waarom kinderen geoordeeld worden met hun ouders, en ik bedoel het zowel positief als negatief. Dat is waarom kinderen dikwijls in de Bijbel helemaal niet genoemd worden. Je komt ze niet tegen, zo hoort het ook. Ze worden gerekend met en in de ouders. Sterker, ik zal het u nog sterker vertellen, maar let wel goed op, want ik kom er niet veel op terug. Heel het idee van de een gewoon die en die gewoon die en die gewoon die slaat niet maar op de geboorte. En eigenlijk maar zelden slaat het op de geboorte, omdat het niet gaat om dat er veel baby's zouden zijn of kindertjes. Het gaat erom dat er een veel nageslacht, namelijk erfgenamen, zouden zijn. En daarvan is pas sprake bij volwassenheid. Eerder niet. Hebben jullie dat nog? Wij hebben in onze cultuur het idee van nageslacht, of hoe dat maar heet, hebben wij steeds verder naar beneden, steeds verder of naar voren gehaald, steeds verder terug. En wij spreken tegenwoordig over het ongeboren kind. Taalkundig is het een monstrum, als je het mij vraagt. Want ja, ongeboren kind. Zulke dingen vind je alleen in de aandelenhandel, geloof ik maar. Er zijn die dingen die je kopen en verkopen kunt, terwijl ze er nog niet eens zijn. He? Terwijl je ze ook nog niet in je bezit hebt trouwens, maar je kunt ze al wel kopen en verkopen. Heb ik van de week gelezen, want er schijnt ook weer een voorvader van mij te hebben uitgevonden. Dat is echt waar. Lemaire heette de man. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar ik vind het een soort van dwaasheid. Ongeboren kind. De kinderen worden geboren en dan zijn ze er. En dan hebben we het over kinderen. Maar dan nog. Ik heb echt advertenties gelezen, geboorteadvertenties in de krant. Er staat er gewoon in: geboren kind. En dan wordt de moeder genoemd of de vader. Soms ook allebei kind. Meer niet. En je weet niet eens of het een jongetje of een meisje was, maar het staat wel aangekondigd in de krant. Waarom staat er niet meer? Nou ja, omdat het nog maar de vraag is of het in leven blijft. Zo werken die dingen. En ik zeg niks geks, dat was vroeger gebruikelijk zo. Dat is niet eens zo heel lang geleden, overigens. Hè? En pas later wordt dan vermeld eventueel een naam of zo. Dat is dan bij de doop, maar daar worden gewoon geen advertenties voor in de krant gezet. Maar het is allemaal zeer onderkoeld allemaal, want je moet maar afwachten of er nog wat van terechtkomt. Isaac, ik heb het gezegd, Isaac Lemaire had 22 kinderen, zegt de statistiek. En in zijn testament stonden er maar 9. En onderweg was het merendeel overleden. Soms wel volwassen geworden, maar overleden. Jong overleden. Ja, die tellen dan niet bij het nageslacht. Ze waren er wel, maar... enzovoorts, hè. En dat is waar het uiteindelijk om gaat, hè. Dat wil zeggen, kinderen zijn in de ouders, behoren bij de ouders... en niet maar bij de moeder tot aan de geboorte... maar ook daarna, totdat ze geacht worden volwassen te zijn... en wanneer dat zo is, het tijdstip, wordt door de vader bepaald. Dat is Bijbels. De uitdrukking, de tijd van de vader tevoren gesteld... uit Galaten 4, is de tijd... waarvan de vader zegt, en nu beschouw ik mijn zoon als volwassene... en geef ik hem verantwoordelijkheid over mijn zaken, enzovoorts. Zo staat het in de Bijbel. En als je bedenkt dat kinderen het bezit zijn van de ouders... waarom ook niet, ze hebben het zelf gemaakt... en ik ben van de zomer nog bij de kindersamenkomst geweest in de tent... en dan heb ik begrepen... dat degene die het gemaakt heeft, is ook de eigenaar. Toch, Greetje? Zo was het toch? Ja. Nee, hoe je daar weer onderuit komt, kan ik je ook wel vertellen. Dan zeg ik, God heeft ons zo'n kind toevertrouwd. En dat doe je net of het bezorgd is geworden... door de brievenbus dan wel, door de schoorsteen... afhankelijk van de datum waarop het gebeurde. Maar het is toch zelf gemaakt met alle gebrekkigheid van dien. Want u weet dat het tamelijk amateuristisch gebeurt eigenlijk. Toch? Nou ja, laten we het er maar niet verder over hebben. Maar u moet zich wel realiseren hoe simpel die dingen toch eigenlijk zijn hoor. We hebben ze allemaal omhoog of weggefilosofeerd. Maar hier gaat het om, hè. Vandaar dat kinderen niet apart vermeld worden. Ze worden geacht deel te hebben aan de ouders. Voor de geboorte staat dat ze nog in de ouders zijn. U weet wel, Levi was nog in Adam toen hem Melchizedek tegemoet ging enzovoort. Maar ook na de geboorte geldt dat nog tot aan het tijdstip van de vader tevoren gesteld. Dat is het eigenlijk. Ze maken daar deel van uit. We zijn niet maar een stelletje individuen. Wij worden inderdaad geboren binnen een gezin enzovoorts. En als wij kinderen krijgen, is dat ook maar niet zomaar. Daar is wat voor gebeurd, zal ik maar zeggen. En ze zijn voor onze verantwoordelijkheid. En ze delen in onze zegen, onze vloek of wat het maar was. Daar staat de kinderen zijn geheiligd in de ouders. Maar je kan net zo goed zeggen... bij andere gelegenheid dan, kinderen zijn vervloekt in de ouders... en er zijn ook voorbeelden van. Zo is het nou eenmaal. Hiërarchie. Dat was voor de vrijheid, gelijkheid en broederschap, ja. Kortom, we hadden het over vers 10 van Genesis 9. Met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde, met u, van allen die uit de ark gegaan zijn tot al het gedierte der aarde toe. Het is aan de mens ondergeschikt en het deelt in het lot van de mens. En weer opnieuw vers 11. Ik richt mijn verbond op met u. Dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid... en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. Dat is het goede nieuws. En het slechte nieuws is dat de volgende keer als God de aarde zal verderven, zal het niet door water doen, maar door vuur. Dat wil zeggen, niet tijdelijk, niet bij gelegenheid, maar definitief. Want vuur is definitief oordeel. Men leest 2 Petrus 3. Dit is voor de korte route, hè? Bijbelstudie voor dummies, heet zoiets. Er was nog een term voor degene die krap in de tijd zitten. Maar die uitdrukking wil me nou niet binnenschieten. Even snel, weet u wel. Hele aarde zal vergaan door vuur. 2 Petrus 3. Branden en versmelten. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want die oude is definitief verdwenen. Zo zal dat gaan. Vroeger moesten wij van Ben Hoekendijk, moesten wij zo'n sticker op de auto hebben. Dus toen moest ik nog een auto aanschaffen ook nog. Maar die man heeft me wel op kosten gejaagd. Maar goed. Wij hebben hem trouwens ook uit de kosten geholpen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar moesten wij zo'n sticker achter op de auto hebben van er is hoop, geloof ik. Of nee, dat was later. Dat was niet Ben Hoekendijk. Hè? Ben Hoekendijk was één weg, was dat geloof ik. Hè? En de... Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Die hebben we ook nog gehad. En toen moesten we een sticker hebben van er is hoop. En toen moest er zo'n regenboogje bij. En dat heb ik toch maar nooit gedaan. Want ja, er is hoop. Dat is het rare ervan. Je kunt ook bijbels verdedigen. Het is een positief teken. Het moet herinneren aan de belofte van God. Dat hij de wereld niet meer door water zal oordelen. Maar ja. Als je weet wat daar de consequenties van is, dan wordt de uitdrukking dat er hoop is toch wel sterk gerelativeerd. Hoezo is er hoop? De aarde zal door vuur vergaan. En als het dus nog eens een keer, lekker regent of zo, dan maak je geen zorgen. De polder kan onderlopen. Ja, en als je geluk hebt, overleef je dat en daarna komt het wel weer goed. Dat is waar met dat water. Maar dat is maar tijdelijk. Hoe erg het ook wezen mogen bij gelegenheid, daar weten wij ook in Nederland alles van. Maar niettemin, definitief zal de wereld vergaan door vuur. Ja. Nou, er staat dus dat er geen vloed meer zal zijn om de hele aarde te verderven. Gekke, men betrekt deze uitspraak nooit, ik heb het tenminste nooit kunnen vinden, nooit in de argumentatie over die vloed van Noach. De redenering namelijk dat deze vloed van Noach niet een mondiale, wereldomvattende vloed zal geweest zijn, maar slechts een plaatselijke vloed ergens in een of ander dal, daar in Syrië of waar het maar was. Die redenering kent u? Dus tegenwoordig algemeen aanvaard dat de vloed van Noach niet een vloed was over de hele wereld, maar alleen over een klein gedeelte enzovoort. Want het kan immers niet, de vloed over de hele wereld, het kan immers niet. God kan dat dus ook niet, dat weten wij. Dat God dat niet kan, wij kunnen dat narekenen namelijk. Dat God dat absoluut niet kan. En ze vinden ons arrogant. Maar goed, het is een plaatselijke vloed enzovoort. Want dan zegt men, ja, er kwam een vloed over de ganse aarde. Maar aarde is niet noodzakelijk de planeet die aarde heet. Of het is niet noodzakelijk de hele wereld, want Eretz kan ook zijn een bepaald plaatselijk gebied enzovoort. En daar hebben ze nog gelijk in ook. Maar wat doe je dan met de uitdrukking dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven? Er zijn in de loop der eeuwen zoveel vloeden geweest die plaatselijk de hele aarde bedorven hebben, toch? We hebben ze genoemd naar allerlei heiligen, heb ik begrepen, in Nederland. Hè? Die vloeden bedoel ik. Dus, wie kent ze aan zijn hoofd? Hè? Ja, Sint Elisabeth ken ik ook nog. Ja. Maar goed, toen maar weer. Vloeden genoeg. Maar niet de mondiale. En ik vind dat een argument dat het wel degelijk ging om een wereldomvattende vloed. Maar het doet er nou verder ook niet toe. Maar de Heer treedt in relatie tot de mens. Spreekt met de mens en zegt, zus en zo zul jij doen en ik zal dit en dat doen. En zo gaan we de toekomende tijd tegemoet. Dit is het teken des verbonds, vers 12, daar komt het woord verbond weer. Het wordt in elk vers ongeveer gebruikt, dit stukje. Dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen u lieden, tussen alle levende ziel die met u is, tot eeuwige geslachten. Dat wil zeggen, voor iedereen uitgebreid. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken, die zal zijn tot teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. Was die boog daarvoor dan niet in de voorafgaande 1656 jaren van Adam tot aan vloed? En het antwoord is, blijkbaar had het nooit geregend. En dat staat er ook, dat het nooit geregend had. He? Zodat u ziet hoe veranderlijk het klimaat is. Heb u dat ook? Ik vind het zo'n taalverkrachting, dat woord klimaatsverandering. Als iemand het woord klimaat gebruikt, denk ik al aan verandering. Het klimaat, dat weet u, dat is het weer, maar dan op lange termijn. En er is niets zo veranderlijk als, als het weer. Dat is per definitie veranderlijk. Dus klimaatsverandering is volgens mij ook een pleonasme. Hoezo? God heeft het klimaat hier ook veranderd. Hoe? Ja, dat weet ik niet. Het is nou eenmaal instabiel. En de Heer beloofde zelfs in te grijpen in de gang van zaken toen hij zei, later aan Israël, en ik zal u geven de vroege regen en de spaderegen. Regen precies op de juiste tijd zoals nuttig is voor de landbouw, zodat het land voldoende opbrengt en al dat soort dingen meer. De Heer hield zich daar in ieder geval actief mee bezig. Ik moet zeggen, dat was onder het oude verbond, dus daar laat ik het dan maar weer bij. Maar het idee is dat tot aan de vloed van Noach het nooit geregend had, want er kwam een dauw op de aarde en die bevochtige planten en de aarde en wat het maar was. Dat beschrijft de Bijbel ook zo. En het verschijnsel van die regenboog, dat stamt dus van na de vloed van Noach. Het zou hierna dus inderdaad gaan regenen, zodat je bij de regen dan toch zou moeten denken aan, God kan maar zo die hele wereld onder water zetten. Er schijnt water genoeg te zijn hierboven. En tot zijn beschikking. Maar die regenboog wordt geacht ons te herinneren. Het werkt. Er is geen oorzakelijk verband tussen, het is maar een teken. Maar het werkt bij de regenboog, denk je, ja nee, de Heer gaat niet een oordeel brengen over de hele wereld als zodanig. Niet door water. Maar wel een keer, maar dan door vuur. Ja. En het zal geschieden als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Vindt u ook dat het wat langdradig wordt nou? Want dit hadden we toch al gelezen? Nee, dit vers niet, maar deze dingen wel. Het wordt herhaald. Zouden woorden worden herhaald? Waarom zou dat nou zijn? En het antwoord is om het te benadrukken. Om te laten zien, denken om, dit is een verbond. Waarbij bepaalde verantwoordelijkheden van Gods wegen gelegd worden op de mens. Maar andere verantwoordelijkheden worden door God zelf op zich genomen. En zo staan God en de mens in relatie tot elkaar. Zo zeide dan God tot Noach, dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. En dan zeggen we, nou weten we het wel, maar dat hoop ik dan maar. Hè? Want je vindt de instructies voor het leven van de mens, instructies ook met betrekking tot het eten van vlees, wis en waarachtig wel. Ja, sinds de zonvloed, dus eenmaal, ja, maar het is niet altijd zo geweest. Dan zeg ik, nee, maar hoe het altijd geweest is, heeft geleid tot de vloed van Noach. Tot een oordeel over de hele mensheid. Zodat je ziet dat het vegetarisme nu uit de Bijbel van Adam tot Noach dan toch zo gunstig ook weer niet geweest is. En dan zegt u weer, ja, maar er zit toch geen oorzakelijk verband tussen. En dan zeg ik, nou, waarschijnlijk wel, want tot vandaag wordt er gewezen op oorzakelijk verband tussen het eten van vlees en vegetarisme aan de andere kant en demonie. Want noemt men dat tegenwoordig spiritualiteit. Spiritualiteit. Nou goed, laat maar zeggen. Hebben jullie nog of niet? Als je spiritueel wil worden en het lukt je maar niet. Als je visioenen wil hebben en je krijgt het maar niet voor elkaar. Als je in tongen wil spreken en je krijgt het maar niet uit je strot of wat het maar was. Allemaal. Als je geestverschijningen wil zien en engelen wil ontmoeten en dat gaat maar niet, dan moet ik u zeggen, dan moet je eerst maar eens een poosje ophouden met het eten van vlees. Het eten überhaupt mee ophouden werkt ook heel goed trouwens. Wat lacht u nou? Ja, uiteindelijk werkt dat heel goed. Ja, dat is waar. Nee, maar ook onderweg, dat is echt waar. Nee, dat is waar. Dat verzwakt het lichaam zodanig dat de menselijke controle, de eigen controle over het lichaam en over de zintuigen wegvalt. Dus populair wetenschappelijke uiteenzetting, zonder academische waarde, maar dan gaan de deuren en luiken van slot en zo. En dan komen er overal kieren in de schuttingen. En daardoorheen kruipt al dat ongedierte, die vliegen en die kikkers, zal ik maar zeggen, die kruipen daardoor naar binnen. Dat is het eigenlijk. Hè? En als dat helemaal niet lukt, kun je altijd nog verdovende middelen, soft drugs, weet u wel, uit Den Haag in dit geval. Maar ook die kun je ook gebruiken en dat werkt ook, want daardoor verlies je ook de controle over je eigen zintuigen. En sommigen noemen dat zeer geestelijk. Dat is het ook, maar dan hebben we het wel over boze geesten en zo. Daar heeft het dan mee te maken. Maar dat is niet iets hoogs, dat is iets laags. Het trekt je niet op naar boven, het stort je in de afgrond. Maar aangezien je toch al een gevoel voor verhoudingen dan kwijt bent, omdat je in me zweeft, maakt het niet uit. Maar high ben je niet, je bent dan zeer low. Nee, down wilde ik niet zeggen, met respect voor Dr. Down. En de uitvinding van de derde chromosoom, of hoe was het ook weer? Nou ja, laat maar zitten. Doe maar. Nee, maar het is echt waar. Waar het over gaat namelijk, kort gezegd, is dat in de dagen van voor de vloed die sprake was van, laten we het maar populair zeggen, demonie enzovoorts. En wat het maar was allemaal. En dat is de aanleiding tot de vloed. Waarbij de zonen gods ingingen in de dochter der mensen en wat het maar was allemaal. Binnenkort weer in dit theater, in de dagen van de wederkomst van Christus en de antichrist enzovoort. Maar wat het maar was allemaal, en na de vloed zei de Heer, en nou vlees eten. En al die Oosterse mystieken weten dat het eten van vlees moordend is voor de werking van hun godsdienst en hun geesten en hun goden enzovoort. Dus je moet vegetarisch eten en liefst helemaal niet eten. En dus eten we er goed van, Heer. Hebben we daar tenminste even geen last van. En verder kan het wezen dat u om uw gezondheid of zo een speciaal dieet hebt voorgeschreven gekregen. Ja, daar bemoei ik me niet mee. Maar neem deze regel niet weg, hè. Maar goed. Nou ja, dit heet een verbond. En daarmee wordt ons ook geleerd feitelijk wat een verbond in de praktijk inhoudt. Je kunt het nog een paar keer lezen. Er is uitdrukkelijk sprake van wederzijdse verantwoordelijkheid. En daar gaat het maar om. In het Nieuwe Testament, dit is alleen voor de statistiek, want ik ga daar niet verder op in. Alleen voor de statistiek. In het Nieuwe Testament vinden de verwijzing naar iets als menselijke overheid en menselijke rechtspraak als een inzetting van God. En we hebben het niet over de wijze waarop die overheid aangesteld wordt, zal ik maar zeggen, of in onze dagen gekozen wordt, waar ik nog altijd grote moeite mee heb trouwens. Daar gaat het niet over, maar het idee aan zich. Waarom kom ik nou op het Duits terecht? Nou ja, het Frans is net zo heftig in dit verband eigenlijk, maar het idee in zichzelf van een menselijke overheid, mensen die officieel, legaal macht uitoefenen over een volk, ja, dat is volstrekt bijbels. Bovendien is het is niet anders dan een schaalvergroting van de verhoudingen die er zouden zijn binnen één familie. En zelfs in naam Nederlandse begrippen nog smaller binnen een gezin. Nee, met een wetgevende macht en een uitvoerende macht en al dat soort dingen. Nee, dat is allemaal voor. En een gezin wordt groter en groter en het wordt een familie en wat het maar was. En de familie wordt groter en groter. En voor je het weet heb je een volk met verschillende stammen. U weet wel, neven en nichten die voor zichzelf beginnen en beginnen te vermenigvuldigen en machtsverheffen en in ieder geval dingen doen die boven hun macht gaan. Maar niet, de mensen worden groter, het volk wordt groter en groter. En wat vroeger het hoofd van het gezin was, wordt uiteindelijk de koning van het hele volk. Zelfs de koning der koningen, om zo te zeggen. Als het flink uit de hand loopt, dan noemen ze meteen keizer. Of zoiets, of tsaar, wat feitelijk toch hetzelfde is. Maar die dingen gebeuren dan. Maar dat het in zichzelf een volstrekt bijbels beginsel is, dat leest hij in Romeinen 13. Ik zoek het niet op, maar wie het op wil schrijven, schrijf het even op. In Romeinen 13, het eerste gedeelte. U leest het in Titus 3, eveneens vanaf vers 1, het eerste gedeelte. En u leest het in 1 Petrus 2. Waar staat dat ook voor ons als gelovigen die hemels burgerschap hebben ontvangen en een hemelse wandel geacht worden te hebben, dat voor ons nog steeds geldt dat wij hebben een overheid hier op aarde waarin wij naar de oude mens, waaraan wij naar de oude mens onderdanig zouden zijn. Gehoorzaam is nog een brug verder. Dat staat er dan ook niet. En als het er wel staat, berust het op een misverstand, in de vertaling namelijk. Wij zouden de overheid onderdanig zijn. Dat betekent dat je rustig je boetes betaalt. Nou, mag wel. Maar je moet ze wel eerst controleren, laat ik u dat zeggen. Toen maar. Maar dat is het, hè. En uiteindelijk, waar die overheid een instelling van God is, kan God dus zelf ook meer specifiek zo'n overheid aanstellen. Meer specifiek, bij gelegenheid. Maar de idee dat God zelf tot vandaag die overheden aanstelt en dus de verkiezingen manipuleert, om zo te zeggen, nee, die is niet bijbels. Maar dat hij uiteindelijk al die menselijke overheden aan de kant zal zetten en zal vervangen door de zijne, ja, dat is duidelijk, ja. En eigenlijk, dat heeft hij al gedaan. Dat staat in de Bijbel. Want van Christus staat, God heeft hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. God heeft hem uitermate verhoogd. God heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond. Denk er even over na. Het lijkt mij dat het staatsrechtelijk dan ineens niet meer mogelijk is om buiten hem om alsnog anderen aan te stellen. Er is één universeel hoofd aangesteld. Dat hij, Christus, eventueel koningen zou kunnen aanstellen. Dat is zo, maar ja, dat neemt niet weg dat al lang gezegd is wie hij zal aanstellen. Namelijk de leden van de gemeente, degene die zijn lichaam zijn, degene die delen in zijn heerlijkheid. Maar aangezien dat pas gebeurt als die gemeente zelf officieel volwassen verklaard wordt en tot de gemeente gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, wacht het een en ander op de wederkomst van Christus. En om die reden, op die grond moet ik zeggen, concluderen wij dat God dus in deze tijd niet officieel koningen aanstelt. Of regeringen, of ministers, of minister-presidenten enzovoorts. En hij vermoordt ze ook niet trouwens. En hij stelt ze niet aan. Nee, dat kan het zo kunnen toch? Hij stelt ze niet aan. Dat idee bestaat weliswaar in de hoofden van mensen, maar er zijn zoveel ideeën die bestaan in de hoofden der mensen. Het gaat er niet om of wij ons dat zo voor kunnen stellen. Het gaat erom of het een Bijbelse waarheid is. En ik moet u helaas zeggen, dat is niet zo. Komt niet voor. Dat denkt er maar eens een poosje over na. Ik bedoel, dacht hij nou echt dat die dames en heren die in Nederland officieel de dienst uitmaken, want in de praktijk doen ze dat natuurlijk toch niet, daar kunnen ze niet eens, toch? Maar ze verbeelden het zich wellicht. Maar dacht je nou echt dat die lui daar van Gods wegen daar neergezet zijn? Huh? Even het rijtje bij langs gaan, hè? Oké. En dan een fase hoger, durven we het aan of niet? En dan koning Willem-Alexander. Zou God hem daar neergezet hebben dan? Geldt voor hem de uitzondering? Ja, niet dat je er wat aan hebt, maar het zijn wel aardige vragen toch. He? En ik wil je wel zeggen wat ik ervan van denk. Ik denk dat we inderdaad te maken hebben met uitzonderingssituaties. Maar niet, dat wil zeggen dat God zich bij gelegenheid met die aardse zaken bemoeit, dat geloof ik wel. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat hij het zodanig doet dat wij het niet bewijzen kunnen. Want hij verbergt zich. Heb u dat? Dus ik ga niet hardop zeggen dat van Gods wegen die familie van Oranje Nassau hier in Nederland, bij ons in Nederland, is neergezet om het zaakje een beetje bij elkaar te brengen. Dat laatste hebben ze wel gedaan. En niet tot ieders tevredenheid uiteraard, want sommigen willen niet bij elkaar gebracht worden, sommigen leven van verdeeldheid. En hebben daar een inkomst uit, dus ja, er blijven moeilijke zaken. Maar daar kan je dus niet zeggen dat het zo gebeurd is. En bovendien, zo is het natuurlijk ook niet. Want voor zover de Heer wat doet in onze dagen, dit is gewoon de regel, daar kun je maar het best aan houden. Voor zover God wat doet in onze dagen, hij bouwt zijn gemeente. En als de situatie in de wereld zodanig is dat de voortgang van de bouw van zijn gemeente aanzienlijk belemmerd wordt, naar zijn beoordeling, denk ik dat hij ergens een wissel omlegt. En dus ergens iemand verwisselt. En misschien gooit hij dan wel alle vader uit en zet daar Willem I voor in de plaats. Weet ik veel. Nee, voor de Rooms-Katholieken onder u, misschien zet hij dan bij Willem I eruit en zet er Alva voor in de plaats. Dat kan allemaal hoor. Dat weet je niet, daar kun je de vinger niet bij leggen. Je kunt hooguit achteraf vaststellen of iets een beetje positieve uitwerking gehad heeft of niet. Maar het gaat mij niet om politiek of de staatkunde of wat dan ook. Waar het om gaat is dat God zijn gemeente bouwt. En dat iets als de kerkhervorming heeft plaatsgevonden omdat God zelf hier en daar wissels heeft omgelegd. Als bij uitzondering, ja dat geloof ik. En dan weet u meteen waarom het niet eerder gebeurde en ook niet later. Het blijft een uitzonderingssituatie. De normale gang van zaken is: God heeft die wereld en die volkeren losgelaten. Hij heeft ze als zodanig ingesteld en pas in zijn wederkomst zal hij de eindafrekening houden. Naar aanleiding van wat in de loop der geschiedenis gebeurd is. Dat is het verhaal. Maar niettemin, God zorgt dat hij zijn werk kan doen. En als hier of daar de spuigaten uitloopt, wat typisch Nederlands is trouwens, maar als de spuigaten uitloopt, dan grijpt hij in. En hoe? Ja, dat vertelt hij ons niet, omdat het ook niet regel is, maar uitzondering. En omdat het is, om dit niet is vanwege de wereld of iets dergelijks, maar vanwege zijn gemeente. U komt, als u die teksten nazoekt, komt u, die ik u net genoemd heb, komt u inderdaad ook terecht in Titus. En daar staat die uitspraak over dat gebeden zou worden voor de overheid, opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Heb u dat? Want een beetje rust in de maatschappij, dat is voor ons als gelovigen erg nuttig. Zie? En als er onrust is, ja, dat betreft ook ons. En dat wil zeggen dat we betrokken worden in allerlei zaken die volstrekt aards en vleeselijk van karakter zijn. En dat is liever niet de bedoeling. Dat niettemin die kerkhervorming grote uitwerking gehad heeft op de politieke situatie in heel Europa en van daaruit op heel de wereld. Ja, dat is zo, ja. Dat heeft uitwerking gehad. Ja. Maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat de mens zou terugkeren tot het gezag van de Bijbel en zich zou onttrekken aan de macht van het kerkelijk instituut als zodanig. Terugkeer naar de schriften. Herontdekking van de Bijbel. En daarna de verspreiding, de vertaling natuurlijk, en de verspreiding van de Bijbel onder het gewone volk. Dat daar dan ook weer misbruik van maakt, gelijk het is te deze dagen. En wat het maar was, ook allemaal maar weer. Maar in ieder geval is dat woord weer bij ons, bij de gewone man, terechtgekomen. En daar gaat het maar om. Het heeft een omwenteling teweeggebracht in het denken natuurlijk. En daarmee dus ook logische wijze in de politiek. Er zit niks anders op. Maar dat dat laatste de bedoeling was, dat is een hardnekkig misverstand. Hebben we hem nog? Maar we hebben wel degelijk iets van doen met een relatie die God is aangegaan met de mensheid en daarmee met de volkeren waarin hij zelf de mensheid verdeeld heeft. Uiteindelijk staat er, hij geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. En heel laconiek staat er dan in Daniel 4 is het geloof ik, staat er dan bij, God stelt daarover, over de koninkrijken der aarde, de minste onder de mensen. En u weet wie dat is toch? Die minste onder de mensen? Dat is die mens wiens naam de eeuwen door het meest bekend is als een vloek. Hij was veracht de onwaardigste onder de mensen. Dat is Jesaja 53. En daarna zegt Daniel 4, God geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. En hij stelt daarover de minste onder de mensen. De Messias namelijk. U weet wel. Die steen uit Daniel 1. Daniel 2 is het. Die steen uit Daniel 2 zonder handen afgehouwen. Enzovoort. Dat is wat hij doet. Dat recht heeft hij ook, omdat die hele menselijke overheid een instelling van hemzelf is. Hij heeft het zelf gemaakt en hij kan er dus mee doen wat hij wil. En dat zal hij ook doen. En vandaag laat hij die mensheid aanmodderen. Maar ooit zal ik komen in heerlijkheid op grond van dit oude verbond met Noach, dat Noachitisch verbond. En hij zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen enzovoorts. En recht spreken over die volkeren. Na zoveel duizend jaar waarin de mens zelf de gelegenheid gehad heeft om dat te doen, maar er niets van terechtgebracht heeft. En overal waar ooit grote rijken ontstonden en waar volken verenigd werden in één staat, om zo te zeggen, daar gebeurde dat met grof geweld en met massaal bloedvergieten enzovoorts. Dat zijn nou de grote idealen van de mensheid. En binnenkort, laat ik u dat dan ook zeggen, omdat het nu even kan, binnenkort, ik bedoel, in de dagen van die antichrist zal opnieuw hetzelfde gebeuren. De mensheid, de volkeren, meer dan ooit tevoren, verenigd in één rijk en onder één bestuur. Nee, dat is na de opname van de gemeente, maar goed. Maar het zal gebeuren, verenigd in één rijk, onder één vorst, met een domicilie, residentie, inderdaad weer in Babel, waar ooit die toren stond en waarschijnlijk dan ook weer. Maar u weet waar het op uitloopt? Op bloedvergieten? Omdat het namelijk niet kan. Want hoezeer de mensheid ook een gemeenschappelijke oorsprong heeft in enen bloede, heet dat, in Handelingen 15... zijn niet alle mensen gelijk en zijn er zulke grote verschillen dat het niet op aards niveau en op vleeselijk niveau te verenigen valt in één cultuur. En het idee van een multiculturele samenleving, laten we het daar maar niet meer over hebben, want dat scharen we ook gooien we ook in het kretje met pleonasmen. Hè? Zo kun je het ook noemen, dat wil zeggen een contradictio in terminis, dat wil zeggen het zijn, in de term zelf is in tegenspraak met zichzelf. Ik zei pleonasme, nee, ik zei het verkeerd. Hè? Ja. Zie die pilletjes, jongens, ik moet toch eens dringend met Pieter praten. Maar goed, hè? Oxymoron. He, ik zit me alleen te binnen. Maar goed, het is in tegenspraak met zichzelf, die dingen, die multiculturele samenleving, dat kan niet. Een samenleving is een samenleving en dan is het samen en dan is het één, niet multi. Dat kan niet. En multicultureel leeft namelijk niet samen. Multicultureel, dat leeft langs elkaar heen en het heet apartheid en dat hebben wij in Zuid-Afrika verboden. Hoogstpersoonlijk, wij Nederlanders hebben het in Zuid-Afrika verboden. Enzovoort. En in Nederland wordt het gepropageerd. Multiculturele samenleving. Ik begrijp die wereld absoluut niet. Maar laat het daar dan ook maar bij. Hè. God zal zelf orde op zaken stellen. Wat de mens probeert te realiseren, hoe idealistisch ook, daar twijfel ik fundamenteel niet aan, blijkt gewoon onhaalbaar te zijn. Is volstrekt idee fix, dan krijgen we weer die rare woorden allemaal. Dat heeft hij maar zelf bedacht, dat zijn stripverhalen. Dat zit in zijn fantasie en je krijgt het er niet uit. Maar het gaat niet werken. En andersom, je streeft naar eenheid onder de mensen. Het is maar één ding te doen. Eén ding wat je kunt doen om dat te bereiken, dat is de prediking van het evangelie van Christus. Dat brengt eenheid. En zal dat ook brengen in de toekomst. Iets anders is er niet. Niet oud verbond, niet wet, niet menselijke heerschappij. Maar een nieuw verbond van genade en vrede. Op basis van wedergeboorte. Op basis van nieuw leven dat God geeft aan ieder die gelooft. Het woord is aan broeder Bos.